Welkom bij Macro Nieuws, de podcast waarin we het wereldnieuws van meerdere kanten bekijken. Ik ben Jef Tollons en vandaag nemen we je mee naar het hart van Europa. We kijken naar de positie van Ursula von der Leyen, naar de strijd tegen desinformatie, naar miljardenfondsen voor herstel en defensie en natuurlijk de vraag, wat betekent dit allemaal voor jou? Nou, en we beginnen even met onze macro van de week. En in deze week ga ik jullie bijpraten over niemand minder dan Ursula von der Leyen. Sinds 2019 staat zij aan het hoofd van de Europese Commissie en is nu begonnen aan haar tweede termijn, tot 2029. Maar makkelijk gaat dat niet. Afgelopen week overleefde ze namelijk een motie van wantrouwen. En dat heeft veel te maken met een schandaal dat haar al jaren achtervolgt, de Pfizergate. Nou, wat was er allemaal aan de hand? In 2021, midden in de coronacrisis, voerde Ursula von der Leyen persoonlijk onderhandelingen met de CEO van Pfizer, Albert Bourla. Niet via commissies of officiële diplomatie, maar via sms'jes. Het ging om een enorme deal. 1,8 miljard vaccindoses, ter waarde van meer dan 35 miljard euro. Ja, toen journalisten en transparantiewaakhonden om die berichten vroegen, omdat het hier ging om publiek geld en publieke gezondheid, kwam het antwoord, die sms'jes, nou die hebben we niet meer. Of erger, we kunnen ze niet meer vinden. Nou, de Europese ombudsman noemde het ronduit een administratieve mislukking van formaat. Het resultaat? Pfizergate werd het symbool voor alles wat critici von der Leyen verwijten. Achterkamertjespolitiek, gebrek aan transparantie, deals voor miljarden zonder toezicht. Nou, en precies daarom stond haar leiderschap opnieuw ter discussie. Maar ze overleefde het. 360 tegen en 175 voor. Toch blijft het haar achtervolgen. Kritiek komt vooral uit de rechterhoek van Europa. Mensen als Viktor Orbán zien haar als het gezicht van een afstandelijk en elitair Brussel. Maar ook centrumlinks heeft twijfels, vooral over haar migratiebeleid. Nou, tegelijkertijd zeggen haar verdedigers, nou, laten we eerlijk zijn, hè, ze bracht ook stabiliteit tijdens oorlog en pandemie en leidde de Green Deal in goede banen. Nou, dus de vraag aan jou, is Ursula von der Leyen de stabiele leider die Europa nodig heeft of een ondoorzichtige bureaucraat? Nou, dan iets wat we allemaal direct gaan merken. De Digital Services Act, of kortweg DCA. Sinds februari volledig van kracht. Platforms als X, TikTok en Facebook zijn nu wettelijk verplicht om haatzaaien, nepnieuws en illegale content aan te pakken. Transparantie over algoritmes is voortaan geen vrijblijvende suggestie meer, maar wet. Voorstanders zijn enthousiast. Minder complottheorieën, meer bescherming van onze democratie. Maar critici zijn huiverig. Ja, wat is nou exact schadelijk? Hè, wie bepaalt dat? Europarlementariërs zoals Jessica Stegroet waarschuwen voor sluipende censuur. En platforms verwijderen nu al extra veel content. Simpelweg uit angst voor boetes. Zelfs in de VS klinkt kritiek. Amerikaanse politici noemen de DCA inmiddels anti-Amerikaans. Er zijn ook gematigden, zoals tech-analyst Mike Mesnick. Hij ziet positieve kanten, zoals betere bescherming van anonieme betalingen, maar waarschuwt. Er ontbreekt juridische toetsing bij het verwijderen van content. Nou, dus is de DCA een schild tegen desinformatie of meer een stap richting censuur? Wat weegt voor jou het zwaarst? En dan ga ik het nog even hebben over de 2 miljarden fondsen. Het Next Generation EU Fonds was het paradepaardje van Brussel. 806 miljard euro, bedoeld om Europa uit de coronacrisis te trekken. Het grootste deel subsidies, een flink deel leningen. Prioriteiten? Klimaat, digitalisering en een beetje zorg. Slechts 10% gaat naar gezondheidszorg. Tot nu toe is nog maar 1/3 van het geld uitgekeerd. Slechts 28% van de doelen gehaald. Nou, en Brussel zegt, nou, we bouwen windparken, digitaliseren ziekenhuizen en versterken de toekomst. De Europese Rekenkamer zegt, we zien weinig transparantie, geen overzicht, geen duidelijkheid wie wat krijgt. In Italië zou bijvoorbeeld 600 miljoen euro zijn verdwenen. En ja, de zorg. Na corona zou je denken, daar gaan we vol op inzetten. Maar nee, IC-bedden, personeelstekorten, nauwelijks iets van dit fonds gaat daar naartoe. Critici noemen het bizar voor een fonds dat corona-herstel in de naam draagt. Voorstanders zeggen dat klimaat en digitalisering ook indirect de zorg versterken. Nou, de schulden lopen door tot 2058. Nou, en wie gaat dat betalen? Juist, wij allemaal. Nou, had er niet veel meer naar de zorg moeten? Of is deze brede aanpak slim? Nou, wat zou jij prioriteren? Nou, dan kijken we nog eventjes naar Europa's plek in de wereld. Grootmacht of bureaucratie? Nou, op papier doet Europa het goed. Koplopen in klimaatactie, grootste verstrekker van ontwikkelingshulp, handel met tientallen landen. Nou, de steun aan Oekraïne is stevig. Nou, optimisten zien de Green Deal en de steun aan Oekraïne als bewijs van moreel leiderschap. Realisten zeggen, Europa moet eerst zijn eigen huis op orde krijgen. Corruptie, fraude en democratische achteruitgang. Nou, dan rijst nu de vraag, wordt Europa ooit echt een wereldspeler of blijft het steken in technocratie en verdeeldheid? We gaan het meemaken. Nou, en dan is het nu tijd voor de term van de week. En deze week luidt de term technocratie. Oftewel, een systeem waarin experts en bureaucraten de beslissingen nemen, vaak zonder directe invloed van burgers. Nou, de EU krijgt dit verwijt vaak naar haar hoofd. Von der Leyen is niet gekozen door de Europese burger, maar beslist wel over honderden miljarden. Denk aan dat corona-herstelfonds. Nou, in Nederland zien we dat terug bij stikstofbeleid. Europese regels met enorme impact op boeren zonder directe inspraak. Voorstanders zeggen zulke complexe problemen vragen om expertise en tegenstanders vinden het ondemocratisch en vervreemd. Wat denk jij? Is technocratie een kracht of een risico voor de EU? Laat het ons weten. Nou, en dan gaan we het hebben over het nieuwste fonds ReArm Europe. Een pot met tientallen miljarden euro's bedoeld om Europa weer op de been te krijgen qua defensie. Waarom? De oorlog in Oekraïne heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe afhankelijk we zijn van Amerikaanse wapens. Magazijnen leeg, fabrieken te traag. ReArm Europe moet zorgen voor meer productie, meer onafhankelijkheid. Nou, het idee is simpel. Europees geld voor Europese defensie. Bedrijven als Airbus, Rheinmetall, Dassault. Geen Lockheed Martin of Raytheon. Maar ja, Europa is nog steeds afhankelijk van Amerikaanse technologie. F-35's, HIMARS, Patriots. Het meeste komt uit de VS. En veel Europese bedrijven gebruiken Amerikaanse licenties of onderdelen. Dus indirect stroomt er alsnog geld richting Washington. ReArm Europe wil dat binnen 10 jaar veranderen. Maar tot die tijd? Nou, wie nu wapens wil, belandt alsnog vaak in Amerika. Nou, dan heb ik dus nog een vraag aan jullie. Is ReArm Europe de weg naar Europese onafhankelijkheid? Of blijven we gewoon betalen voor Amerikaanse technologie via een omweg? Nou, en wat betekent dit nou voor jou? Misschien denk je, Brussel, Ursula, miljardenfondsen, wat raakt mij dat nou? Maar vergis je niet, alles wat vandaag in Europa wordt besloten, zijpelt vroeg of laat door naar jouw portemonnee, je vrijheid en misschien ook wel je toekomst. Nou, we beginnen even bij 1. Belastingen en schulden. Nou, wie gaan dat uiteindelijk betalen? Nou, die miljardenfondsen worden gefinancierd via Europese leningen. Uiteindelijk betalen lidstaten. Dus belastingbetalers. Indirect dus, jij en ik. Denk aan hogere bijdragen aan Brussel of nieuwe Europese belastingen zoals misschien wel CO2-heffingen of een digitale belasting. Nou, dan 2, jouw privacy en online vrijheid. Nou, de DSA beïnvloedt hoe jij internet gebruikt, wat je mag zeggen, wat je ziet, hoe je data wordt verwerkt. Nou, platforms worden dus strenge moderatie forse. Nou, dan 3, zorg, onderwijs en infrastructuur. Als miljarden naar klimaat, digitalisering en defensie gaan, blijft er minder over voor zorg, onderwijs of betaalbare woningen. Misschien niet morgen, maar uiteindelijk ga je het wel merken. Dan 4, veiligheid en geopolitiek. Nou, meer Europese wapens betekent minder afhankelijkheid van de VS, maar ook hogere uitgaven aan defensie in plaats van welzijn of infrastructuur. En als laatste 5, inflatie en financiële onzekerheid, meer schulden, hogere rente, veranderende markten. Het beïnvloedt jouw hypotheek, pensioen en ook wel spaargeld. Nou, en wat betekent dit nou concreet voor jou als luisteraar? Nou, verwacht op termijn misschien wel nieuwe belastingen of bijdragen. Nou, minder vrijheid online. Zorg en welzijn kunnen verder onder druk komen. Nou, meer defensie, maar minder elders. En jouw geld wordt bijvoorbeeld geraakt door deze cursus. Dus de vraag blijft, maakt Europa de juiste cursus voor jouw toekomst? Of zouden andere prioriteiten beter aansluiten bij wat burgers echt nodig hebben? Nou, en dat was het weer voor deze aflevering van Macro Nieuws. We hebben het gehad over von der Leyen, desinformatie, miljardenfondsen, Europa's positie en Rearm Europe. En ja, die ene vraag blijft hangen. Als jij 800 miljard mocht verdelen, hoeveel zou jij naar de zorg sturen? Of naar defensie? Of naar iets totaal anders? Nou, laat het weten via X of reageer. En heb je zelf een financiële term waarvan je denkt, leg dat nou eens een keer simpel uit? Stuur hem vooral in, dan pakken we hem op in de volgende aflevering bij de term van de week. Nou, vergeet je niet te abonneren. Dank voor het luisteren en tot volgende week.